Dit is PNL DLO, PNL Delta Limonska. Zoals al eerder aangekondigd hebben we dus de afgelopen dagen volop slowscan TV-uitzendingen gehad vanuit het Space Station. In het kader van de 20ste verjaardag van ARIS, het amateur radio gebeuren in het internationaal ruimtestation. En dat is begonnen op donderdagavond laat en het loopt nog steeds. Slowscan TV uitzendingen op 145-800 FM met PD120 mode. Iedereen kan dat ontvangen. Dat zijn hele stevige signalen, want ze worden uitgezonden met de Kenwood TMD710 vanuit het Russische deel van het Space Station. En dat zijn dikke signalen, want dat gaat met een wat groter vermogen en een andere antenne en zo. Het idee was om dat vanavond op zondagavond te laten eindigen om 20 uur onze tijd, maar ze is besloten om het nog langer door te laten lopen. Dus het gaat pas eindigen op maandagavond, de 24ste, om 20 uur onze tijd. Nou, de passages zijn vooral 's nachts of 's avonds heel laat. Dus je moet er wel iets voor over hebben. Of je moet de zaak automatiseren. Dat kan natuurlijk als je slowscan TV software hebt die je automatisch kan laten lopen. En die dan ook automatisch plaatjes opslaat als je ze ontvangt. Dan kun je natuurlijk je ontvanger gewoon aan laten staan aan de computer. 'S nachts en dan loopt het ook. En dan wordt het automatisch opgenomen. Dat hebben veel amateurs gedaan en dat werkt uitstekend. Er zijn 12 verschillende foto's met allerlei hoogtepunten uit het ARIS gebeuren van de laatste 20 jaar. En er zijn heel wat amateurs die de meeste, zo niet alle 12 verschillende foto's hebben kunnen ontvangen in de afgelopen dagen. Dus misschien nog even leuk om het uit te proberen. En dan komen de nacht bij de laatste passages waarin het nog kan. Goed, de Chinezen zijn van plan weer een CubeSat te gaan lanceren met amateurradiospul aan boord. Een 3-unit CubeSat. Die gaat mee met een lancering met een aantal andere satellieten op 16 augustus. Vanaf Xiuquan satellietlanceercentrum in de Gobi-woestijn in binnen Mongolië. En die satelliet FMN1, afgekort, die zal een FM-relais aan boord hebben met een uplink op 2 meter, 145-945 en de downlink op 70 centimeter, 435-350 en daarnaast ook nog heeft hij op 70 telemetrie, 9600 baud BPSK AX25. En die zou dus echt als amateursatelliet bruikbaar moeten gaan worden. Frequenties zijn gecoördineerd door de IARU. Dus hebben we er dan weer een Chinese amateursatelliet bij. Kijk. Ja, NASA is weer bezig geweest met het NASA Educator online netwerk, NEON. En daarbij worden dus mensen uit de educatieve wereld in de VS betrokken bij het hele gebeuren van NASA. Ik krijg gratis webinars waarbij ze een heleboel informatie krijgen die ze kunnen gebruiken op scholen. Met allerlei lesmateriaal. Deze keer heel veel verhalen over de naderende grote zonsverduistering in augustus. Op 21 augustus zal die recht over de Verenigde Staten heen gaan en dat levert al aardig wat publiciteit op. Daar zullen overigens ook de nodige experimenten met amateursatellieten worden uitgeprobeerd om te kijken wat de effecten zijn als een satelliet door die zone met zonsverduistering heen gaat en zo. Dan krijg je natuurlijk hetzelfde effect als dat hij in de schaduw van de aarde komt tijdens normale omlopen, maar dan even wat korter. Dus er wordt van alles gepland op dat gebied. Ja, het Amstrad Symposium, Space Symposium van Amstrad daarna, zal plaatsvinden op 27 tot en met 29 oktober in Reno, Nevada. En amateurs worden uitgenodigd om daar niet alleen naartoe te gaan, maar ook presentaties voor te bereiden en de verhalen daarvan al op te sturen, zo snel mogelijk. Ja, er zijn een aardig wat DX-mogelijkheden. Er zijn DX-expedities en zo aan de gang. Of binnenkort gepland. Een Amerikaan die gaat naar Canada, naar Grand Manan-eiland. En dan zal hij als KI1U/VE9 actief zijn van 23 tot en met 30 juli. Ook op HF-banden, maar dus ook via FM-satellieten. Of dat van hieruit bereikbaar is, moeten we afwachten. In Engeland, of eigenlijk in Wales, is een speciaal station actief binnenkort. Dat heeft te maken met een speciale gebeurtenis, activiteit in de Royal Mint in Zuid-Wales. En dat is dus een bedrijf wat dus munten slaat en medailles maakt en zo. Zoiets als de munt die we hier hadden, die is intussen verdwenen. Maar goed, daar zit dus een speciaal station. Golf Bravo 4 Romeo Mike Echo, Royal Mint Experience. Van 30 juli tot en met 5 augustus in India Oscar 81 Hotel November. En die zal ook actief zijn op HF-banden en onder andere via amateursatellieten. Maar ze hebben beperkingen voor wat betreft de tijden. Ze kunnen alleen dagelijks actief zijn van 10 uur tot en met 19 uur 30 UTC. Of nee, lokale tijd. 10 uur onze tijd tot 19:30. En daarbij proberen ze zoveel mogelijk ook satellietverbindingen te maken. Dus misschien even in de gaten houden. Dat valt overigens een beetje samen met een ander speciaal station. Uit Jota 2017. Maar Jota dan wel met een I. De Youngsters on the Air. Met het station Golf Bravo 17 Jota. En dan Jota met de Griekse I. Ook die zullen de nodige activiteiten ontplooien. Nou, verder een Amerikaan actief vanaf St. Kitts in het Caribisch gebied, maar dat is een beetje buiten ons bereik, schat ik zo. De IARU houdt zich al jaren bezig met het coördineren van frequenties voor satellieten in amateurbanden. En die zijn over plan wat meer te gaan aligneren met de ITU WRC-15 beslissingen, dus de Wereldradioconferentie 2015. Daar is al het een en ander afgesproken en voorbereidingen getroffen voor de volgende WRC in 2018, waar betere afspraken moeten komen voor het gebruik van amateurfrequenties door allerlei CubeSats, want er zitten er nou heel veel op amateurfrequenties waarvan je afvraagt van hoezo, wat doen die hier? Maar goed, er wordt nou een beetje onderscheid gemaakt tussen echte amateursatellieten, educatieve satellieten en experimentele satellieten. En er wordt nu gedacht, die educatieve satellieten, daar kun je nog iets bij voorstellen, dat ook met radioamateurisme kan samenvallen. Dus IARU wil die nog wel accepteren als satellieten die op amateurfrequenties kunnen komen. Maar die andere satellieten eigenlijk niet. En er zijn dus ook voorstellen gedaan door de IARU om dat dus anders te gaan regelen. Met die frequentietoewijzingen en zo. Tenzij een overheid beslist dat het toch echt een amateursatelliet moet zijn. Maar dan hoort er ook wel een amateurmachtiging aanwezig te zijn bij het grondstation en zo. Dus het moet ook echt een amateursatelliet zijn, anders wordt hij niet meer geaccepteerd. Er wordt dus voorgesteld om die andere CubeSats, die dus eigenlijk niet op amateurfrequenties thuis horen, onder te gaan brengen op in andere banden. Bijvoorbeeld zo'n beetje tussen ongeveer 150 en 174 MHz. En tussen zo ongeveer 400 en 420 MHz. Daar moeten ze maar wat frequenties vrij gaan maken voor dat soort CubeSats, is de gedachte. Maar dat moet allemaal dus nog besproken worden tijdens de Wereldradioconferentie in 2018. Dan is er een soort hype ontstaan rond die Russische kleine CubeSat die een groot reflectorsysteem uit moet gaan klappen. De Mayak, oftewel een baken in het Russisch. En dat is een 3-unit CubeSat die door een aantal jonge Russen in samenwerking met een universiteit gemaakt is. Met crowdfunding hebben ze $30.000 bij elkaar gehaald om die satelliet te kunnen maken en te laten lanceren. Dat is dus gebeurd. Hè. Op 14 juli is die meegegaan met die Soyuz-lancering. Dus die zit nu in een baan op zo'n bijna 600 kilometer hoogte. En het idee is dat die dus een reflecterend, eigenlijk piramidevormig reflector gebeuren uit gaat klappen. Het is een vierzijdige piramide die dan aan alle kanten sterk reflecterende folie heeft. En die zou dan heel erg helder moeten gaan worden. Misschien wel het helderste object aan de hemel op de zon en de maan na. Nou, dat is waarschijnlijk stevig overdreven, want de oppervlakten van die zijden van die piramides zijn slechts 4 vierkante meter. Het vermoeden is dat de reflecties niet veel groter zullen zijn dan van bijvoorbeeld iridium flares, die we allemaal al jaren gezien hebben natuurlijk. Maar goed, toch interessant om eens te kijken. Nou zal die piramide waarschijnlijk wel allemaal gaan draaien en tuimelen en zo. Dus dat betekent dat je hem niet continu zult zien. Zoals hier en daar wel gesuggereerd wordt. Maar je ziet alleen maar flitsen de hele tijd. Maar die kunnen dus best af en toe helder worden, is de gedachte. Dat gaf meteen ook weer leuke discussies in de kringen van astronomen, want die begonnen te mopperen dat dat enorme verstoring geeft voor het astronomische werk. Dan denk ik, ja, ik heb ze nooit horen klagen over iridium flares, dus waarom nou net wel bij deze satelliet? Maar goed, deze die zal het ook overigens maar een paar maanden uithouden dan, want door dat grote oppervlak zal die heel snel afremmen en binnen een paar maanden alweer verbranden in de atmosfeer. Dus zo'n groot probleem is het dan ook weer niet. Want die iridium flares die gaan al jaren door. Dus, maar goed, het probleem is alleen, we weten nog niet precies welke satelliet het is van die hele serie van 73 satellieten die toen gelanceerd zijn. Sommigen suggereren dat ze het weten, dat het object 42830 is. Maar er is niet echt een reden om dat te denken op dit moment. En niets wijst erop dat de reflector gebeuren ook echt al uitgeklapt is. Er is ook nog helemaal niemand die iets gezien heeft. Hebben we ervaren optische waarnemers die laptop, flying laptop uit Duitsland gezien. Ja, die is toch een stuk kleiner. Dat grote zeil is dus echt nog niet gezien. En het is maar afwachten of het nog wel gaat gebeuren. Want het zou goed kunnen dat er problemen mee zijn. Want het wordt vanuit Rusland opvallend stil rond het onderwerp. Er komt helemaal geen nieuws meer, helemaal niks. Op de website van het project is ook helemaal niks meer te vinden aan latere informatie sinds de lancering. Dus ik krijg een beetje het idee dat ze wel geprobeerd hebben de zaak uit te klappen, maar dat om wat voor reden dan ook mislukt is. Dus waarschijnlijk had er helemaal niks gebeuren. Maar goed, mocht het alsnog gebeuren, dan kunnen we binnenkort die satellieten waarschijnlijk wel gaan zien tijdens geschikte passages. met wat flitsen en zo. Maar de overdreven reacties in de media, die, nou ja, lijkt een beetje al te gek. Zo helder zal hij niet worden en het is ook maar tijdelijk en zo verstorend zal het ook niet zijn. Maar op dit moment is er nog niks te zien. Ik heb de baanparameters allemaal gecheckt. Je moet dat aan de baanparameters ook kunnen zien, want natuurlijk moet de hoogte redelijk snel af gaan nemen, oftewel de Mimotion moet toenemen. En ook de decay rate, hè, de afremming van de satelliet, die moet flink toenemen als dat zaakje uitgeklapt is. En er is niks van te zien op dit moment, bij welke satelliet dan ook uit die serie die gelanceerd is. Goed, ander onderwerp. Vorige week nog net een mailtje gekregen van Kelso van CLS Trackside. Ik kwam net tijdens het net en dus te laat om nog mee te nemen, maar kunnen we nu even doen. Wat is er aan de hand? De Amerikaanse militairen die zijn verantwoordelijk nu voor het bijhouden van alle satellieten die in een baan op de aarde zitten en alle andere objecten. Die trekken ze met radar en optisch en noem maar op. En ze bepalen daar de baanparameters van en die stoppen ze in de database. En daarmee doen ze dus van alles. Ze publiceren niet alleen de baanparameters via spacetrack.org, maar ook berekenen ze of er potentieel botsingen kunnen plaatsvinden tussen die verschillende objecten. En dan kunnen ze dus eigenaren van satellieten waarschuwen als daar iets fout dreigt te gaan. Daar kunnen ze ingrijpen en de baan veranderen als het nodig is. Als ze dat ook kunnen natuurlijk, als die satelliet een motor heeft. Nou, zijn de militairen al een tijdje aan het denken dat ze eigenlijk vinden dat het niet zo'n werk is voor hun. Want het overgrote deel van de dingen die ze volgen zijn geen militaire dingen, maar commerciële dingen. En ze zijn nu vooral dus commercieel bezig en bedrijven aan het helpen. En dus zeggen ze, ja, waarom doen wij dat eigenlijk? Waarom zou de commerciële wereld dat niet over kunnen nemen? Laten bedrijven dat maar gaan doen. Dus ze willen er een beetje vanaf. Nou, dat is al een tijdje in ontwikkeling. Er zijn al bedrijven die opgestart zijn met het opzetten van een systeem om dat te kunnen doen. En een van de eersten die het verste gevorderd zijn, dat is het bedrijf waar ook Kelso bij betrokken is als belangrijkste figuur. En dat bedrijf is al zover dat ze inderdaad een netwerk van radarstations hebben. En ze kunnen al helemaal zelf baanparameters bepalen en in de database bijhouden. Het Space Data Center, het SDC, hebben ze actief. En de club die dat doet is dan de COMSPOC, de Commercial Space Operations Center, als tegenhanger van JSPOC, wat intussen trouwens verdwenen is. Dat heet nou 18SPCS, maar los daarvan. Dus die COMSPOC die moet dat dan gaan overnemen, vinden ze. Dan gaan ook andere bedrijven ook nog een beetje meedoen en dan gaan ze nog concurreren of zo. Maar hoe dan ook, die willen dus dan baanparameters gaan bepalen van alle satellieten. Nou, de militairen, daar mogen ze dan niks mee doen, daar moeten ze geheim houden. Maar alle anderen, die mogen ze dan wel gebruiken. Maar die gaan die gegevens dan natuurlijk commercieel verkopen aan de eigenaren van de satellieten die daarin geïnteresseerd zijn. En dan berekenen ze ook potentiële botsingen en zo. En daar waarschuwen ze dan ook voor, op dezelfde manier als dat de militairen nu doen. Maar goed, dat betekent dus dat die bedrijven, die eigenaren van die satellieten, daarvoor moeten betalen. Dus het wordt een helemaal commerciële business. Nou, onlangs is Kelso daarover uitgebreid geïnterviewd bij een radiostation op internet, de Space Show. Dat kun je overigens nog steeds horen, dat interview, bijna anderhalf uur lang. En dat was heel interessant, heb ik ook allemaal meegeluisterd, maar toen dacht ik, oh, dit kan wel eng worden, want als dit alleen maar allemaal commercieel wordt en er allemaal voor betaald moet worden, dan hebben wij als amateurs natuurlijk een probleem. Hoe zit dat? Dus ik toch eens even aan Kelso gevraagd, betekent dat dan dat bijvoorbeeld celestrak.com, de bekende site met baanparameters, dat die dus dan gaat verdwijnen? Nou, maar Kelso die kon me geruststellen. Dat is niet het idee. Hij gaat er alles aan doen om die site in ieder geval door te laten werken. En in ieder geval een stuk van het hele gebeuren open te houden en open source. En helemaal beschikbaar voor iedereen. Dus ook voor ons amateurs. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we moeten gaan betalen voor baanparameters van amateursatellieten. Vooral omdat het dus per satelliet gaat en dat gaat om flinke bedragen. Dus als je tientallen amateursatellieten wil volgen en ook nog eens CubeSats en zo, nou, dan wordt dat dik bedrag. Dus, maar goed, geen paniek. Hij gaat ermee door. Hij zal zorgen dat dat soort informatie in ieder geval openbaar blijft. Bovendien wil hij ook andere bronnen erbij gaan betrekken. Zoals onder andere het Russische netwerk, wat er mogelijk aan zit te komen. Want de Russen beloven al een tijdje dat ze ook al hun gegevens, hun hele database van baanparameters, openbaar willen gaan maken op internet. Nog niks van gezien, maar ze beloven het al een tijdje. Dus dat wordt nog interessant dan. Dus, dat was even een interessante ontwikkeling, maar geen paniek nodig op dit moment. Verder heb ik van de week nog even wat amateursatellieten en CubeSats weten te identificeren. Maar dat wordt ook inmiddels gebruikt. De militairen hadden al bekendgemaakt dat bepaalde identificaties bij bepaalde satellieten hoorden, maar dat bleek toch een paar niet te kloppen. Dus die kon ik even bevestigen dat het niet klopte. En UTT-SAT is dus echt 42787. En Sukhoi of Suchai is 42788. Heb ik doorgegeven, is inmiddels ook aangepast in de database. Verder van de laatste lancering heb ik weten te meten dat TechnoSat het object 42829 is. Dat heeft men nog niet overal overgenomen, dat is nog te vroeg. En verder, na een tip van Mike DK3WN, heb ik ook even gemeten hoe het zit met Havelsat en SOMP 2. Want die zijn ook verwisseld. Dat is van een eerdere lancering vanuit Space Station. Havelsat blijkt te zijn object 42700 en SOMP 2 42701. En ook die zijn inmiddels in de databases links en rechts aangepast. Dus iedereen is weer blij. Gaat helemaal goed. Nou, enkele andere satellieten die zijn niet te meten, want die zenden niet. Bijvoorbeeld die CubeSat uit Ecuador. Die wordt door niemand ontvangen. Eerder is ook Venta 1, de eerste CubeSat van Letland, gelanceerd samen met een andere satelliet. Daar zat hij aan vast, maar dat koppelde hij los na de lancering. En die moest toen telemetrie gaan zenden op 70 centimeter. Dat heeft hij wel 1 of 2 omlopen gedaan en toen was hij verdwenen. Dus helaas jaren aan gewerkt, lancering vele malen uitgesteld en nu is het eindelijk zover. En dan is die na een paar dagen alweer omgezet in een stukje ruimtepuin. Het zoveelste. Helaas. Maar zo gaat dat. Goed. Dan nog een ARIS-verbinding te verwachten op 5 augustus. Met Rusland. Rechtstreeks kunnen we ook meeluisteren om 18:25. Dan zal Fjodor Yurchikhin actief zijn met RS-0 ISS rechtstreeks met Rusland, RZ-9 WWB. Nog even wat betreft die SSTV-plaatjes vanuit Space Station. Ook COOS PE4KH, die heeft de meeste van die foto's keurig kunnen ontvangen. Daar heeft hij een page op zijn eigen website aangeweid in het Engels. En toen werd dat ontdekt door iemand van zijn afdeling van de radioclub. En die vroeg of hij dat mocht overnemen. Nou, daar heeft hij nog even geholpen om dat te vertalen naar het Nederlands. En dat is toen gepubliceerd op de Veron-site. En daarover heeft de Veron ook op zijn Twitter-account nog even een berichtje gezet met een verwijzing naar die site. Dus Koos weer blij, krijgt aan alle kanten publiciteit. Zo gaat dat dan. Mocht je overigens in het Space Station rond willen kijken, en alle modules. Iedereen kent waarschijnlijk Google Street View. Nou, die Street View wordt nu wel heel erg uitgebreid, want die werkt ook binnen het Space Station. Dus er is ook een site, of ja, via Google Street View kun je dus ook naar het Space Station en daar rond gaan kijken. Wat hebben we nog meer voor zaakjes? Even kijken, de AMSAT, de satellieten even checken. UCube 1 doet het prima. Linuxat 2, niet altijd, maar af en toe is hij ook actief. Oscar 7, mode B normale wijze. Oscar 11 sinds de 21ste weer actief met telemetrie. Oscar 29 doet het prima. XW2A, B, C, D en F, allemaal operationeel. CAS 4A en B, nog steeds alleen telemetrie, hoewel er iemand vandaag denkt signalen gehoord te hebben van een relaisstation wat ingeschakeld was. Dus misschien zou het nu gaan beginnen. Dus misschien die satellieten even in de gaten houden. Oscar 50 operationeel, Oscar 73, 79, 85, 86 doen het allemaal. Oscar 88 af en toe te gebruiken. Space Station, ja, nog even slow scan, af en toe een ARIS-verbinding en verder de bekende data. Oscar 84 volop actief met PSK-relais en ook de DigiPeter is weer volop in gebruik. Verder in Space Station gaat het allemaal volop aan de gang met biologische en medische experimenten. Ze hebben we afgelopen donderdag de Progress, oude Progress zien vertrekken met een heleboel afval. En die is daarna in de atmosfeer verbrand boven de Stille Oceaan. Dus er is weer een hoop rommel opgeruimd, zeg maar. Nu zitten ze te wachten op de lancering van een volgende bemanning. Die onderweg gaat naar het Space Station op 28 juli. Komende vrijdag om 17:41 vertrekt Soyuz MS-05 vanaf Baikonur naar het Space Station met een nieuwe bemanning. Bestaande uit Sergei Ryazansky en de Amerikaanse astronaut Randy Bresnik en de ESA-astronaut Paolo Nespoli. Die overigens met zijn 60 jaar leeftijd toch al redelijk ver richting pensioen gaat, zou je denken. Maar nee, die gaat nog 4,5 maand werken in het Space Station tot half december. Dus daar kunnen we ook weer de nodige publiciteit verwachten vanuit Europa. En ook natuurlijk ARIS-verbindingen met Italië binnenkort. Verder zit er weer een lancering aan te komen van een Dragon ruimtevaartschip van met de Falcon 9 van SpaceX. Met daarin weer een aantal experimenten en CubeSats, tientallen CubeSats, die dan vermoedelijk snel daarna vanuit de Space Station gelanceerd gaan worden. De lancering is nog even onduidelijk omdat in principe gepland staat op 10 augustus, maar rond diezelfde tijd moet er ook een TDRS-satelliet worden gelanceerd van de NASA. En die krijgt toch wel voorrang. En dus even de vraag wie en waar en hoe daar geschoven gaat worden. Die TDRS, daar waren wat incidenten mee bij de voorbereiding op de lancering. Dus die is een aantal keer uitgesteld, maar nu lijkt het toch zover te zijn dat die gelanceerd kan worden. Dus ja, wat dus die lancering met die CubeSats naar het Space Station gaat gebeuren, is nog even afwachten. Ja, dan hebben we het zo'n beetje, denk ik, voor deze week.